Het schriftgedeelte dat we vanavond gaan lezen is iets anders dan op uw blaadje staat. Wij beginnen in hoofdstuk 12, vers 1. Dus het eerste stukje moet u overslaan. En we lezen tot en met vers 27. 1 Korinthe 12, vers 1 tot 27. Ik lees uit de Telos-vertaling en op het blaadje staat het in de NBG-vertaling. 1 Korinthe 12, vers 1. Wat nu de geestelijke uitingen betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat toen u van de volken was, u tot de stomme afgoden werd heengedreven, al naar u geleid werd. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt, vervloekt zij Jezus, en niemand kan zeggen, Heer Jezus, dan door de Heilige Geest. Nu is er verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. En er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is. Want aan de een wordt door de Geest gegeven een woord van wijsheid, en aan een volgende een woord van kennis volgens dezelfde geest. Aan een ander geloof door dezelfde geest. En aan een volgende genadegaven van genezing door de ene geest. En aan een volgende werkingen van krachten. En aan een volgende profetie. En aan een volgende onderscheidingen van geesten. Aan een ander allerlei talen. En aan een volgende uitlegging van talen. Maar al deze dingen werkt één en dezelfde geest, die aan ieder afzonderlijk toedeelt zoals hij wil. Want zoals het lichaam één is en vele leden heeft, en alle leden van het lichaam, hoewel vele, één lichaam zijn, zo ook Christus. Immers wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en ons allen is van één geest te drinken gegeven. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele leden. Als de voet zegt, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom niet van het lichaam? En als het oor zegt, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom niet van het lichaam? Als het hele lichaam oor, oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het geheel gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen, in het lichaam gesteld zoals Hij heeft gewild. Waren zij alle één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er vele leden, maar het lichaam is één. Het oog nu kan niet zeggen tot de hand, ik heb je niet nodig. Of ook het hoofd tot de voeten, ik heb jullie niet nodig. Integendeel, de leden van het lichaam die de zwakkere schijnen te zijn, zijn des te noodzakelijker. En die ons de minder geëerde van het lichaam toeschijnen, deze bekleden wij met overvloediger eer. En onze onaantrekkelijke leden hebben overvloediger versiering. Maar onze aantrekkelijke hebben die niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het mindere overvloediger eer gegeven heeft, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam is, maar de leden voor elkaar gelijke zorg dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. En als één lid wordt verheerlijkt, verblijden alle leden zich mee. En u bent het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk leden. Tot hiertoe uit het woord van God. De boodschap van de eerste 11 verzen van dit hoofdstuk zouden we kunnen samenvatten onder de titel vele genadegaven, vele bedieningen, vele werkingen, maar één geest. Het is duidelijk dat Paulus hier een heel nieuw thema aansnijdt. Elke keer als zo'n nieuw thema begint, dan opent hij met de woorden wat nu betreft. En dan komt het, zoals hier wat nu de geestelijke uitingen betreft. We hebben dat vaker gehad En het sluit allemaal aan bij wat we al vonden in hoofdstuk 7, vers 1, wat nu de dingen aangaat waarover u geschreven hebt. Er waren blijkbaar verschillende thema's waarover de Korintiërs nader onderwijs wilden ontvangen. Er waren zaken die de apostel zelf heeft aangesneden, omdat hij daarover gerucht had gehoord, over hun verdeeldheid. Maar er waren ook zaken waarover zij nader wensten te worden onderricht. En zo is dat ook met de geestelijke uitingen. Dat woord uitingen staat tussen vierkante haken. Er staat pneumatica, pneumatische dingen, geestelijke dingen. Je kunt daar van alles invullen, geestelijke uitingen, geestelijke zaken, geestesgaven of wat dan ook. En Paulus zegt heel nadrukkelijk, ik wil niet dat u onwetend bent. Dat is ook een uitdrukking die hij verschillende keren al heeft gebruikt. We vonden dat in hoofdstuk 11 vers 3. Ik wil dat u weet, niet helemaal hetzelfde, maar met diezelfde beklemtoning van nu komt er iets heel belangrijks. Ook in 10 vers 1, ik wil niet broeders dat u onbekend is enzovoort. Het gaat hier dus om een zaak waar de apostel bijzonder aan gehecht is. Waarover hij niet kan velen dat de gelovigen in Korinthe daar verkeerde gedachten over zouden hebben. Of helemaal onwetend zouden zijn. Het gaat hier namelijk over iets waar dat wat gewoon is in de wereld van de afgoden en dat wat thuis hoort in de christelijke gemeente nogal gemakkelijk met elkaar verward kan worden. Deze mensen, deze Korintiërse gelovigen, kwamen uit die afgodenwereld. Ze hadden daar persoonlijke ervaring mee, we hebben dat al eerder gezien. Toen ze nog tot de volkenwereld behoorden, zegt Paulus in vers 2, werden ze tot de stomme afgoden heen gedreven al naar u geleid werd. We hebben in hoofdstuk 10 gezien dat die stomme afgoden niet alleen maar beelden van hout en steen, goud en zilver zijn, maar dat achter die afgoden demonische machten schuilgaan. Waren het maar alleen maar beelden. Maar dat heen gedreven worden, dat meegesleurd worden, dat komt juist door de kracht van deze demonische machten. Ze waren in het heidendom vertrouwd geweest met het feit dat sommige mensen in die afgodische wereld gedreven werden door boze geesten. Misschien hadden ze daar allemaal wel heel persoonlijk ervaring mee. Jullie werden heen gedreven al naar u geleid werd. Dat laat zien dat ze weinig zelf in te brengen hadden. En dat is wat de duivel doet. Hij probeert onze wil uit te schakelen. In tegenstelling tot wat de Heilige Geest doet. We zullen in hoofdstuk 14 de uitdrukking vinden. De geesten zijn de profeten onderdanig. De geesten, dat zijn daar niet de boze geesten. Maar dat is het eigen innerlijk van de profeet. Hij heeft controle over zichzelf. De Heilige Geest wil onze wil, ons gevoel, ons verstand inschakelen. Maar juist niet uitschakelen. Alsof hij onze wil wil omzeilen. Maar dat gebeurt in de demonische wereld wel. Daar verliezen mensen de controle over zichzelf. En nu is het punt dat deze Korintiërs niet alleen maar in die afgodische wereld geweest waren, maar dat het denkbaar zou zijn dat er onder hen nog steeds mensen waren die door boze geesten werden geleid. Dat is natuurlijk wel bijzonder verraderlijk. Was er maar zo'n scherpe scheidslijn tussen de heidenen en de christenen. Maar het was toen al niet veel anders dan vandaag. Vandaag is het misschien nog wel een stukje erger geworden. Als Paulus dan ook zegt, daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt zegt, vervloekt zij Jezus, dan heeft hij het misschien wel over heel concrete gevallen. Het is best mogelijk dat er in sommige van die Korintiërs, die daar uitwendig ook het christendom hadden aangenomen, nog altijd boze geesten woonden. Boze geesten die misschien wel verkondigden, vervloekt zij Jezus. Dat is denkbaar. Maar ook al zouden er zulke mensen niet geweest zijn, dan nog zegt Paulus, het is mogelijk, ik geef het nu vrij weer met mijn eigen woorden, het is mogelijk door een geest geleid te worden. En daarbij is het enorm belangrijk of het een goede of een kwade geest is. En die goede geest, dat is uiteindelijk de Heilige Geest met een hoofdletter. Je komt vandaag ook mensen tegen die dat soms moeilijk te onderscheiden vinden. Als ze de werkzaamheid van de Heilige Geest op een bijzondere wijze waarnemen, dan zeggen ze al gauw, ja, maar je moet uitkijken, want het zou ook uit een verkeerde bron kunnen komen. Nou, theoretisch is dat ook zo. En toch geeft Paulus hier aan dat het niet moeilijk moet zijn om die twee van elkaar te onderscheiden. In de grote opwekkingsbeweging in Amerika van de Puritijnen, Jonathan Edwards, in de 18e eeuw, die gaf in zijn tijd al aan hoe wij een echte beweging van de Heilige Geest kunnen onderscheiden van de werkingen van de kwade machten. Ten eerste luisteren naar het evangelie dat verkondigd wordt. Is dat tot glorie van de Heer Jezus of tot oneer van zijn naam? Dat is precies het contrast dat je hier vindt tussen vervloekt zij Jezus of Jezus is Heer. Ten tweede zei hij, let op het leven van de predikers. En ten derde, kijk naar wat er gebeurt met hen die onder hun geklank komen. Worden ze dichter bij de Heer Jezus gebracht of juist bij hem vandaan gevoerd? Het mag voor geen enkele gelovige die de Heilige Geest bezit, moeilijk zijn om de werkingen van de demonen en de werkingen van de Heilige Geest van elkaar te onderscheiden. En het is dan ook erg goedkoop om waar de Heilige Geest werkt op een manier waar u en ik misschien niet aan gewend zijn, om er dan al te gauw de demonen bij te slepen. Nee, de werkingen van die beide geesten, de boze geesten en de Heilige Geest, die zijn gemakkelijk te onderscheiden. Niemand die zegt Heer Jezus, of misschien moet je weergeven, Jezus is Heer, kan dat zeggen dan door de Heilige Geest. Want bedenk wel, het gaat hier maar niet of iemand die klanken zou kunnen voortbrengen. Hoewel een ongelovige dat soort woorden, zelfs al zou die ons voor de gek willen houden, niet zo makkelijk over de lippen krijgt. Maar je moet daarbij bedenken dat in die tijd van christenvervolgingen er maar één was die de titel Heer meende te verdienen, en die ook als Dominus et Deus, Heer en God, werd aangeduid, en dat was de Romeinse keizer. Dus in die tijd was het wel degelijk zo dat wie durfde te zeggen, Jezus is Heer, en daarbij zijn eigen leven riskeerde, dat alleen maar kon doen door de Heilige Geest. Dat kon niet anders. In 1 Thessalonicenzen 17 zien we dat Paulus, ik vergis me helemaal, in Handelingen 17, het was in Thessalonica, zo is het. Er is helemaal geen 1 Thessalonicenzen 17. Maar daar in Handelingen 17 in Thessalonica zie je dat Paulus dit verwijt krijgt. Deze aanklacht wordt tegen hem geuit, dat hij verkondigt dat er een andere koning is dan de keizer. Namelijk Jezus. En dat is hier de boodschap. Wie zegt Jezus is Heer, zegt daarmee dat de keizer dat niet is. Dat kan alleen maar door de Heilige Geest. Dus als je wonderbaarlijke werkingen ziet en je vraagt je af, komen ze van de geesten of van de geest? Kijk naar de uitwerking, kijk naar de effecten. Het gaat niet alleen maar om de letterlijke woorden hier. Gaat het erom dat daarmee een vloek over mensen gebracht wordt, waarmee eigenlijk Jezus vervloekt wordt? Of gaat het erom dat mensen zegen ontvangen en dichter bij de Heer Jezus gebracht worden? Het mag niet moeilijk zijn dat te onderscheiden. Maar er is nog iets. Die Corinthiërs waren in het heidendom gewend aan vele geesten. In al die verschillende afgodendienaars woonden weer andere geesten. En daardoor gedroegen ze zich ook heel verschillend, al naar gelang die geest die in hen woonde. Wel, zegt Paulus, het zou oppervlakkig kunnen lijken alsof dat bij de christenen ook zo is. Want christenen doen soms heel verschillende dingen. Maar bedenk wel, zegt hij, er zijn niet vele geesten in het christendom. Het is allemaal dezelfde Heilige Geest. Hij zegt in vers 4, er is een verscheidenheid van charismata, genadegaven, dat enkelvoud is charisma. Maar het is dezelfde geest. Er is een verscheidenheid van bedieningen, maar het is dezelfde Heer. En er is een verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Laten we eens even kijken naar deze drie sleutelwoorden. Een charisma, dat is afgeleid van het woord charis, dat betekent genade. Dus het woord gave staat er eigenlijk helemaal niet. Een charisma is een portie genade. Dat kan heel breed gebruikt worden. In het Nieuwe Testament heeft dat woord charisma vele betekenissen. Ongetrouwd blijven is er bijvoorbeeld al een charisma, hebben we gevonden in 1 Korinthe 7. Het gaat om een stukje genade dat je van de Heer ontvangt voor een bepaald doel. Hier betekent, dat zullen we direct zien, als hij die 9 charismata opsomt, porties genade die je ontvangt in je dienen van de Here, om daarmee andere mensen tot zegen te zijn. Daar kom ik zo wel op terug. Het tweede woord, bediening, het enkelvoud is in het Grieks diakonia, dat kent u ook. Diakonie komt daar vandaan. En diakonos in het Grieks, waar ons woord diaken vandaan komt, dat betekent bedienaar. En het derde woord herkent u ook, werkingen, dat is energema, daar komt het woord energie vandaan. Het gaat hier dus om genade die we ontvangen om die aan anderen door te geven. Het gaat om bedieningen, om diensten die wij verrichten, taken die wij uitvoeren. En het gaat om werkingen, om effecten, om resultaten die God bewerkt. Het is bijzonder hoe Paulus hier de drie ene God daarin betrekt. Want het is dezelfde geest, het is dezelfde Heer, de Heer Jezus Christus, en het is dezelfde God die de Vader is. De Heer Jezus is ook God en de Heilige Geest ook. Maar als Paulus over God spreekt, dan bedoelt hij in het algemeen God de Vader. Het is de drie ene God. Maar de nadruk ligt op het woordje één. Of op het woordje dezelfde. Dus bij het heidendom heb je vele geesten. Maar bij de christenen zie je wel vele verschillende bedieningen. Vele taken in het koninkrijk Gods. Vele verschillende genadegaven, zoals we direct zullen zien. Vele verschillende werkingen of resultaten of effecten. Maar het is steeds de ene, drie ene God die dat alles bewerkt. En ons deze zegen schenkt. Bij genadegaven is het de geest die werkt. Dan denken we vooral aan openbaringen van kracht. Bij bedieningen denken we vooral aan de Heer. Dat de Heer daarbij staat, dat is omdat Hij alle gezag heeft over de gelovigen. Hij is ook letterlijk onze Heer, onze Meester. Dus het is de Heer die een bepaalde bediening schenkt. Dat wil zeggen, we hebben dat niet zelf bedacht, Hij is de Meester. Dat spreekt van zijn gezag, waardoor wij een bepaalde bediening doen. Mijn bediening zou waardeloos zijn als ik hier vanavond niet stond met het gezag van de Heer. Als Hij niet mijn Meester en mijn zender was. En zo is het ook met werkingen, ik zei het al, dan gaat het om effecten. Drie verschillende aspecten van het werk dat een christen mag doen voor de Heere God. En de drie ene God is daarin betrokken. En dan moet er staat er in vers 7a, maar aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is. Dat zijn twee heel belangrijke dingen die we hier vinden. Een openbaring van de geest, dat is eenvoudig de samenvattende uitdrukking voor die genadegaven, die bedieningen en die werkingen. Vervang het woord openbaring, dan wordt het misschien wat duidelijker, door het woord manifestatie. In die genadegaven manifesteert zich de Heilige Geest. In elke bediening die werkelijk uit God is, manifesteert zich de Heilige Geest. In elke werkzaamheid die effect sorteert onder andere mensen, zien we de werking van de Heilige Geest. Eerst stond er dus geest, de Heer, God. Nu wordt het helemaal toegeschreven aan de Heilige Geest. Het gaat bij al die dingen, als het goed is, als het niet uit het vlees is, en al helemaal natuurlijk niet uit de demonen. Als het goed is, is het een manifestatie van één en dezelfde geest. Dus als uw taak in het koninkrijk Gods totaal anders is dan de mijne, en dat is hoogstwaarschijnlijk het geval, we hebben allemaal heel verschillende taken, dan is het heel bijzondere, wat voor ons misschien vanzelfsprekend lijkt, maar als je uit het heidendom komt, is dat het helemaal niet. Dan is het bijzondere dat dat allemaal van de ene God, de ene Heer, de ene Geest afkomstig is, die al die verschillende effecten in onze levens sorteert. Het tweede belangrijke dat u in dit vers vindt, is wat het doel daarvan is. Wat is het doel van al die genadegaven die we straks zullen bespreken? Wat is het doel van al die bedieningen? En wat is het doel van al die werkingen? Dat staat in vers 7 aan het eind. Die dingen worden ons gegeven tot wat nuttig is. Dat is hetzelfde als wat we later zullen tegenkomen, vooral in hoofdstuk 14, dat wat opbouwt. Er wordt als voorbeeld gegeven in 1 Korinthe 14 vers 3, wie profeteert, die spreekt tot stichting of opbouwing, vermaning en vertroosting. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar laat dat even tot u doordringen. Elke genadegave die we ontvangen, die is niet in de eerste plaats voor onszelf bedoeld, hoewel je er zelf ook altijd een zegen van meeneemt, maar die is bedoeld tot nut van anderen. Als ik vanavond een bediening uitvoer, dan is dat niet in de eerste plaats omdat ik daar zelf vreugde aan beleef, maar dan is dat bedoeld tot nut van anderen. Welke taak in het Koninkrijk Gods u ook hebt, die is nooit voor u. Hij is én tot glorie van God, als het goed is, én tot nut van anderen. En pas in de derde plaats mag u er ook een zegen van meenemen, want dat is de genade van de Heer. Als we een bediening uitvoeren, dan wil hij ook graag dat we daar zelf vreugde aan beleven, want anders zouden we het niet volhouden. Maar u komt pas op de derde plaats. Ten eerste de Heere God. Dat wordt hier verder nou niet uitgewerkt, maar dat is zo vanzelfsprekend als ik weet niet wat. En dan in de tweede plaats tot nut van anderen. En de derde plaats mag u er zelf ook nog vreugde aan beleven als u een bediening mag uitvoeren. Maar dat is erg belangrijk. Dat helpt ons ook om nu die 9 genadegaven te begrijpen die nu komen. Mensen hebben dat met die genadegaven vaak niet goed begrepen. Die denken dat het, of dat komt door die verkeerde nadruk op dat woord gaven, dat er dus eigenlijk helemaal niet staat. Dan denken ze dat dat met die gaven net zoiets is als wanneer iemand bijvoorbeeld een muzikale gave heeft. Als iemand zeer muzikaal is, bijvoorbeeld goed piano kan spelen, dan kun je midden in de nacht wakker maken en hij kan zo met een slaapdronken kop achter die piano gaan zitten en spelen. Dat is een soort continu talent. Als hij wakker is, dan kan hij dat ook. En zo heeft een ander weer een ander talent en de volgende weer een ander talent. Dat zijn natuurlijke talenten. Dat zijn vaardigheden, dat zijn vermogens die wij continu hebben. En zo hebben mensen gedacht ook, nou is het blijkbaar ook zo in het geestelijke. Nou, in het geestelijke is dat ook wel zo. Maar je moet uitkijken dat je niet het woord genadegaven en bedieningen met elkaar verwart. Want als je nu naar die 9 gaven gaat kijken die hier staat, dan zou je kunnen denken, oh daar is het net zo. Sommigen van ons ontvangen een woord van wijsheid, dat is hun genadegave. Dat zijn mensen die dag en nacht woorden van wijsheden produceren, of dat in ieder geval kunnen. Een volgende die heeft geen andere genadegave dan woorden van kennis te produceren. De volgende doet niets anders dan zieken genezen. En de volgende is dit niet anders dan de hele dag te geloven. Dat is het gaan van het geloof. En de volgende spreekt de hele dag in talen. In vreemde talen die hij niet geleerd heeft. U voelt al, dat kan nooit de bedoeling zijn en dat is het ook niet. Een bediening is een taak die u hebt. Als u een leraar bent, dan bent u een leraar. Als u een pastor bent, een herderlijke bediening hebt ontvangen, dan bent u een pastor, hebt u een herderlijke bediening. Als u een evangelist bent, dan bent u een evangelist. Dat zijn bedieningen. Die 5 in Efeze 4 vers 11, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, dat zijn bedieningen. Daar heb je ook bepaalde talenten voor nodig, maar die moet je niet met die genadegaven verwarren. Hoewel het wel zo is, om het moeilijk te maken, dat bij sommige van die bedieningen, sommige van die genadegaven, in het bijzonder op de voorgrond treden. Je hebt mensen met een genezingsbediening. Dat is hun speciale roeping. En dat ze die bediening hebben, dat blijkt heel eenvoudig daaruit, dat bij hen opvallend veel mensen genezen als ze voor hen bidden. En anderen hebben een profetische bediening. Dat blijkt eenvoudig daaruit dat de Heere God ze om opvallend veel profetische woorden schenkt. Maar die genadegaven zoals ze hier staan, die zijn voor ons allemaal weggelegd. U moet dus niet afvragen of u ook een van die 9 zou kunnen krijgen. U moet zich afvragen hoe u ze alle 9 zou kunnen beleven. Niet als een permanent talent, als een permanent vermogen. Als het daarom gaat, is er geen mens op aarde die een gave van genezing heeft. Er is niemand die van de Heer een soort permanent vermogen heeft gekregen om zieken te genezen. Het is heel moeilijk om dit misverstand uit te roeien, want er wordt constant in die geest gepraat. Heel veel mensen komen er nooit toe zieken de handen op te leggen om de simpele reden dat ze zeggen, ja, ik heb geen gave van genezing. Daar komt de verwarring vandaan. Maar niemand heeft een gave van genezing. Daarom staat hier ook gaven van genezing. Meervoud. Want het zijn porties genade die je niet permanent ontvangt, maar op het moment dat je je nodig hebt. Als je het nodig hebt, dan ontvang je van de Heer door de Heilige Geest een woord van wijsheid. Dat is geen gewoon gezond verstand. Want dat heeft de ongelovigen ook. En gelovigen ook. En het is maar al te vaak zo dat gelovigen al blij zijn dat ze dat hebben. Maar een woord van wijsheid is heel wat anders. Het gezond verstand komt uit onszelf voort. Een woord van wijsheid komt door de Heilige Geest. Dat is een enorm verschil. Met een gezond verstand kun je heel wat ongezonde adviezen geven. Met een woord van wijsheid is het de Heer zelf die door jou heen spreekt. Elke gelovige kan zich daarnaar uitstrekken. Je vindt er misschien sommigen die daar wel heel veel van dat soort woorden lijken te ontvangen, maar elke gelovige, als die zich werkelijk openstelt voor de Heilige Geest, als die doet wat in Efeze 5 vers 18 staat, wordt vervuld met de Geest, die zal woorden van wijsheid kunnen ontvangen. Denk maar vooral aan advies. Nogmaals, het grote verschil tussen advies dat uit het gezond verstand komt, dan kun je net zo goed een ongelovige vragen. Of een advies dat rechtstreeks van de Heer komt, door de Heilige Geest. Een woord van kennis. Als je het vergelijkt met hoofdstuk 13 vers 2, waar we het later over hopen te hebben de volgende keer, dan lijkt dat in verband te staan vooral met verborgenheden. Hier gaat het dus een woord van kennis niet zoals iemand die veel bijbelkennis heeft zou kunnen produceren. Dat komt weer, dat kan alle ongelovigen ook leren. Ik ken theologen die ik absoluut ongelovig zou noemen met een fenomenale bijbelkennis. Maar daar gaat het hier niet over. Een woord van kennis gaat over verborgen dingen. Zulke mensen ontvangen een woord over zaken waar ze niets van zouden kunnen weten, wat alleen de Heilige Geest zou kunnen openbaren. Dat is een heel verschil. Wijsheid en kennis werden door de Corinthiërs zeer geapprecieerd. Dat hebben we al eerder gezien. Daarom staan ze hier waarschijnlijk ook voorop. Ik neem er een paar samen als gaven van verlichting. En dan reken ik toe dat woord van wijsheid, dat woord van kennis. En dan ook, dat is pas nummertje 7. Maar laat ik er even bij mogen nemen. Onderscheidingen van geesten. Nou, daar heb je nou weer precies het geweldige verschil tussen het gezond verstand enerzijds en de Heilige Geest anderzijds. En veel christenen kennen in de praktijk het verschil niet. Heel veel mensen hebben een gezonde mensenkennis. Die zijn in staat om mensen heel snel te doorzien. Die weten heel snel wat voor vlees ze in de kuip hebben. Menige dominee heeft dat niet en heeft dan gelukkig een verstandige vrouw die het dan helft. Jongen, je laat je erin luizen. Die man of die vrouw, die is dit of die is zus of die is zo. Een heleboel dominees hebben het wel en hun vrouw weer niet, dus begrijp me nou niet verkeerd. Maar het is een natuurlijk talent. Onderscheidingen van de geesten is hier een gave van de geest. Een genadeportie van de geest. Geen permanent getalent, ik zeg het steeds weer opnieuw. Maar iets wat je krijgt op het moment dat je het nodig hebt. Al deze 9 dingen zijn instrumenten in uw gereedschapskist. En je kunt ze gebruiken op het moment dat je het nodig hebt. En dan geeft de Heilige Geest je dat ook. Dus het beeld van die gereedschapskist gaat niet helemaal op. Maar het zijn dingen die u alle 9 zou kunnen ervaren. Op het moment dat u het nodig hebt. Dan zou uw gezond verstand misschien zeggen, jonge jongen, zoals Samuel toen hij de oudste zoon van Isaïe zag. Toen zei ze gezond verstand, ideale koning. Stoere vent, mooie kerel. Dat is een representatief figuur. Maar de Heer zei in zijn hart, jij kijkt naar de buitenkant. Ik kijk het hart aan. Dat is het verschil tussen onderscheiding der geesten die van de Heilige Geest komt en gezond verstand. Of gezonde mensenkennis, die vaak helemaal niet zo gezond is. Onderscheidingen van de geesten, zal hier wel betekenen vooral inzicht in het innerlijk van andere mensen. Het kan ook betekenen letterlijke geesten die in iemand aanwezig kunnen zijn. Onderscheiden of in iemand een goede geest werkt, de geest van God, of kwade geesten. Onderscheiden wat voor kwade geesten dat zijn. Ook in de bevrijdingsbediening speelt deze genadegave dus een belangrijke rol. We horen over dat soort boze geesten onder de gelovigen. Johannes schrijft erover in 1 Johannes 4, de geest die uit de wereld is en die ook onder de gelovigen werkzaam is. Wij zullen daar nog verschillende voorbeelden van voor tegenkomen, omdat ook in 1 Korinthe 14 dit genoemd wordt. Dan gaven die, ik heb er nog 3 samengevat als gaven van handeling, waarbij handelend opgetreden wordt. En daar hoort allereerst bij de gave van het geloof. Nou zie je alweer de verwarring die erover staat. Je kunt in oudere commentaren lezen. Nou ja, dat is dus geen probleem. Dat hebben we allemaal ontvangen. Dat gaat dan over het zaligmakend geloof. Maar daar gaat het helemaal niet over. Zoals woorden van wijsheid en woorden van kennis. Ik las bij een bekend theoloog. Die zei, nou, dat is vandaag wordt dat aan onze theologische faculteiten verschaft. Dat leer je daar. Nou, dat is het laatste wat je daar leert. Je leert een hoop bijbelkennis. Maar je wordt daar niet getraind om woorden van de geest te ontvangen. Althans op verder weg de meeste instituten niet. En zo is dat hier ook. Een totaal natuurlijke opvatting. Het gaat hier niet over het zaligmakend geloof. Het gaat hier om een genadeportie die u op een bepaald moment ontvangt wanneer u het nodig hebt. En dat is dan het geloof dat ontvankelijk is voor het wonder van God. Dat open staat voor wat God hier en nu wil geven. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik altijd Elia op de Karmel. Die had het geloof nodig toen de Baalspriesters volledig gefaald hadden om te zeggen, Heere God, wilt u nu het vuur van de hemel laten neerdalen? Daar heb je een hoop lef voor nodig. Dat is de gave van het geloof. En dat kan je alleen maar van boven ontvangen. Dat heb je niet van jezelf. Dan is het alleen maar overmoed. Dat is de gave van geloof die je ontvangt op het moment dat je het nodig hebt om het wonder van God tegemoet te zien. En dat heb je niet van jezelf. Dat komt van boven. Ik zei u al ten vierde, de gaven van genezingen. Alleen al het meervoud laat zien dat het steeds gaat om porties van genade. Als het het juiste moment van de Heere God is en je legt de zieke de handen op, dan geeft de Heere, niet altijd, maar in veel gevallen, als je er maar werkelijk naar uitstrekt, dan geeft de Heere een portie van genade. En dat betekent in dit geval de genezing van de betrokkenen. Dat zie je ook weer, je ontvangt dat niet voor jezelf. Al zou je genezingsbediening hebben, dat ontvang je niet in eerste plaats voor jezelf. Ik weet van doodzieke genezingsbedienaars, bij wie de mensen de een na de ander genazen. Want ze ontvingen al die genadeporties voor anderen. En de Heer ging met hen op dat moment een weg van ziekte. Dat is natuurlijk uitzonderlijk, maar dat kan gebeuren. En het volgende is werkingen van krachten. In zekere zin horen genezingen daar ook bij, maar je kunt verder nog denken aan scheppende wonderen. Als iemand netvlies gescheurd is, dan heeft hij genezing nodig. Maar als hij glazen ogen heeft, dan heeft hij een scheppend wonder nodig. Om te gaan zien. Het gaat bij bevrijdingen ook om werkingen van krachten. Als het gaat om een wonderbare spijziging, gaat het om werkingen van krachten. Toen de Heer Jezus liep op het water, ging het om werkingen van krachten. Als het gaat om dode opwekkingen, dan gaat het om werkingen van krachten. Dus naast genezingen van zieken zijn er nog vele andere wonderbaarlijke uitingen van de Heilige Geest waarbij de kracht van Gods Geest zichtbaar wordt. En dan hebben we nog een derde groep, gaven van verkondiging. Daar hoort in eerste plaats de profetie bij. Ik ben daar kort over, want hoofdstuk 14 gaat daar zeer uitvoerig op in. Profetie is een woord ontvangen dat stichtend, vermanend en vertroostend is en dat je rechtstreeks van de Heere God ontvangen hebt om aan een ander of aan anderen door te geven. Denk erom, je mag die stelling niet omdraaien. Niet alles wat stichtend, vermanend en vertroostend is, heeft een profetisch karakter. Een profetie is een boodschap vanuit de tegenwoordigheid van God die we aan anderen doorgeven. Het hoeft geen toekomstvoorzegging te zijn. Het kan ook zijn een woord dat van de Heere komt en dat iemand of dat een hele gemeente op een bepaald moment nodig heeft. In het ideale geval zou elke zondagse preek profetie moeten zijn. Maar u mag zelf beoordelen of dat altijd het geval is. Over tongentaal zullen we ook uitvoerig nadenken in hoofdstuk 14. Tongentaal hier, het spreken in talen zoals het hier staat, is het spreken in niet geleerde talen. Als je een taal spreekt die je niet geleerd hebt, dan is dat een wonder van de Heilige Geest. Dat heb je niet van jezelf. De talen die we geleerd hebben, dat hebben we wel van onszelf. En evengoed is daar het negende, de uitlegging van talen. Als er in talen gesproken wordt die de mensen voor wie het nodig is niet kunnen verstaan, dan is er ook een uitlegger nodig, die taal ook niet kan verstaan, maar die door de Heilige Geest kan uitleggen, kan interpreteren wat er in die taal gezegd is. Nogmaals, we komen verschillende van die dingen later te spreken, in hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14. Het verbindende punt is dit. Ten eerste dat het alles uit dezelfde geest is. Hoe verschillend de cadeautjes ook zijn, al die genadeporties, ze komen allemaal uit dezelfde bron. In de tweede plaats, al die charismata zijn bedoeld voor alle gelovigen. U mag dus niet zeggen, ik heb niet de gave van, want dat is misplaatst. Dan geeft u daarmee aan dat u dit gedeelte niet begrijpt. U mag er zich ervoor openstellen, u mag zich ernaar uitstrekken om op het moment dat u dat nodig hebt, willekeurig welke van die gaven dan ook te ontvangen. Daar is de Heer soeverein in. Hij geeft wat we op een bepaald moment nodig hebben. En dat maken wij niet uit, dat maakt Hij uit. Daarom staat er in vers 11, Al deze dingen werkt één en dezelfde geest, daar had ik het net over, maar dan staat erbij, die aan ieder afzonderlijk toedeelt zoals hij wil. U mag er zich naar uitstrekken, maar hij is soeverein. Hij geeft aan u één of twee of drie van die genadeporties op het moment dat u het nodig hebt. En u hebt dat niet voor uzelf nodig, daar zijn ze niet voor bedoeld. U hebt ze nodig voor een ander. En soms heb je er inderdaad drie nodig. Als iemand met een vreselijke ziekte bij je komt en je legt zo iemand de handen op, dan heb je én nodig de gave van genezing voor die ander. En jij hebt geloof nodig om die zieke de handen op te leggen. En je hebt misschien wel een woord van kennis nodig om te weten wat die ander mankeert. En je hebt de onderscheiding van geesten nodig om te weten of er ook boze geesten in het spel zijn bij deze ziekte. Dat hoeft niet, maar dat kan. En je hebt misschien de tongentaal nodig omdat de ervaring uitwijst dat een bijzonder bevorderend effect heeft op de genezing. Dus het kan zijn dat je in één geval zomaar 5 verschillende instrumenten uit je gereedschapskist nodig hebt in een bepaalde situatie. Maar God is soeverein. Daarom zeg ik nogmaals, die term gereedschapskist is maar betrekkelijk. Je kunt dat, al die beelden hebben hun manco's. En zo is het hier ook. God is soeverein. Maar hij wil ze wel graag geven. En wij mogen ons er naar uitstrekken. Wordt gevuld met de Heilige Geest. En dat zal ze onder andere daarin uiten dat deze porties van genade door ons heen mogen uitstromen naar anderen toe. Nou, zoals gezegd, verschillende van die dingen komen later in hoofdstuk 13 en 14 met name nog wel aan de orde is. Wat nu van groot belang is in het volgende gedeelte, dat is het tweede gedeelte van deze avond, vers 12 tot 6, 27. Dat is dat hoewel we vele leden zijn, we toch één lichaam zijn. Dus eerst heeft hij de nadruk gelegd op de ene geest en nu op het ene lichaam. In een tijd van individualisme is het van groot betekenis te benadrukken dat wij aan elkaar gegeven zijn en bij elkaar horen. Diegenen onder u die denken dat ze kunnen teren op zo'n avond, op zo'n bijbelstudieavond door de week, en die het niet nodig vinden zondags naar een gemeente te gaan, die vergissen zich. Want het gaat er niet alleen maar om of u daar gezegend wordt, maar of u daar een zegen kunt zijn. U moet deel uitmaken van een gemeenschap. U hoort bij het lichaam van Christus als u een gelovige bent, maar u moet daar ook praktisch gestalte aan geven. Door u in te zetten voor dat lichaam voor Christus. Want zoals het lichaam één is, het menselijk lichaam, is één lichaam, het functioneert ook als een eenheid, terwijl het verschillende leden heeft, zo is het ook met Christus. Christus, zijn lichaam bestaat uit vele leden en functioneert toch als een eenheid. En die eenheid wordt gewaarborgd door die ene Christus, wiens lichaam wij zijn, en door de ene Heilige Geest. En dat legt Paulus uit met iets dat elke Korintiër kon begrijpen. En dat is door hen terug te verwijzen naar het moment dat zij de Heilige Geest ontvingen. Toen zij tot geloof kwamen, werd dat geloof verzegeld met de Heilige Geest. Dat lezen we in Efeze 1 vers 13. Toen zette God daar het stempel van de Heilige Geest op. En dat hebben deze Korintiërs nog goed in herinnering. Niet alleen maar dat zij vergeving en verlossing ontvingen, maar dat zij het wonder ontvingen van de gave van de Heilige Geest. Ik heb het niet over de gaven van de geest, maar over de Heilige Geest zelf, die een gave is. Daar gebruikt het Grieks ook een heel ander woord voor, dat werkelijk van geven komt. De gave van de geest. Kijk, zegt Paulus, wij zijn immers in één geest allen gedoopt. Je moet eigenlijk niet zeggen, hier staat dat ook zo, hier staat door, en letterlijk staat er in de voetnoot in, en dat moet ook. Je moet niet zeggen met de geest gedoopt, je kunt niet dopen met. Je kunt je brood dopen in de saus, maar niet met de saus. Je kunt het wel doen met je hand, maar als het om gaat waarin iets gedoopt wordt, moet je niet gebruiken. Dus als iemand zegt, ik ben gedoopt met water, is dat on-Nederlands. Dopen betekent onderdompelen, je wordt gedoopt in water en zo, zoals je lichaam gedoopt is in water, zo is jouw geest gedoopt in de Heilige Geest. Er zijn vele verschillende beelden. Op het moment dat je de Heilige Geest ontvangt, op het moment dat je tot geloof komt, de zekerheid van het geloof ontvangt, dat moet ik er met nadruk bij zeggen. Als je de zekerheid van het geloof ontvangt, dan zet God op jou het zegel van de Heilige Geest. Je wordt gezalfd met de Heilige Geest. Dat is weer een andere beeldspraak. Je ontvangt de Heilige Geest inwonend. Jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Weer een andere beeldspraak. Jouw geest wordt gedoopt in de Heilige Geest. Ondergedompeld in de Heilige Geest. Weer een andere beeldspraak. Dat is wat Paulus hier zegt. Toen je tot geloof kwam, is jouw geest gedoopt in de Geest. En ook, je kunt ook zo zeggen, wij allen hebben één geest te drinken gekregen. Of we zijn met één geest begoten eventueel. Het zijn allemaal verschillende beeldspraken. Jij wordt gedoopt in de geest. Of de geest wordt over jou heen gegoten. In het ene geval doop je iets in water als je met water vergelijkt. In het andere geval wordt het water over jou heen gegoten. Maar het effect is hetzelfde. Het zijn maar beelden. Maar waar Paulus nou de nadruk op legt, dat is niet zozeer die doop met de Heilige Geest als zodanig. Hoe belangrijk die ook is, aangekondigd Johannes de Doper. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en vuur. Aangekondigd door de Heer Jezus in Handelingen 1. Niet vele dagen na deze zullen jullie met de Heilige Geest gedoopt worden. Maar het gaat hier vooral om het doel. U hebt de geest ontvangen en u hebt de geest ontvangen. Of met andere woorden, uw geest is gedoopt in de geest. U bent overgoten met de geest. U hebt de geest te drinken gekregen. Waartoe? Daar gaat het om. Andere keer hebben we het over wat is die doop nou precies. Maar nu gaat het vooral over wat is het doel daarvan. Het doel is één enkel lichaam. Wij zijn in één geest tot één lichaam gedoopt. Ons allen is van één geest te drinken gegeven. Het doel is dat ene lichaam. En dat is geweldig. Of je nou een Jood bent of een Griek. Een slaaf of een vrije. Of om het met Galaten 3 aan te vullen, een man of een vrouw. Of je jong of oud bent. Of je zwart of blank bent. Als je met de Heilige Geest, in de Heilige Geest bent gedoopt, als je verzegeld bent met de Geest, als je met de Geest gezalfd bent, hoe je het ook noemen wil, dan hebben we allemaal dezelfde Geest ontvangen. En Paulus laat dat diep tot ons doordringen, want dat helpt ons om te begrijpen in welke relatie wij nu tot elkaar staan. We hebben allemaal dezelfde Geest. Even tussen twee haakjes, sommige mensen denken dat het hier over de waterdoop gaat. Dat is een groot misverstand. Het gaat hier over de geestesdoop. We zijn in één geest gedoopt, niet in het water. Er is wel een zeker verband tussen die twee, dat zie je vaak in handelingen. Waterdoop en geestesdoop zouden idealiter moeten samenvallen. Maar dat is nou niet aan de orde. Het gaat hier niet over de waterdoop. Het gaat erom dat we samen één lichaam geworden zijn. En dat is niet alleen maar doordat we allemaal door hetzelfde bloed van Christus verlost zijn. Dat ook. Maar voor de Pinksterdag waren er vele gelovigen. En trouwens, alle gelovigen in het Oude Testament waren door het bloed van Christus verlost, terwijl de Heer Jezus nog helemaal niet gekomen was. Maar ze vormden niet een eenheid. Je had wel Israël, maar daar had je gelovigen en ongelovigen. En je had ook gelovigen buiten Israël. Er was nooit zoiets als het lichaam van Christus. Het geheel van al diegenen die door het bloed van Christus gereinigd waren. En dat niet alleen. Het lichaam van Christus ontstond niet op de opstandingsdag. Het ontstond op de Pinksterdag. Het bezit van de Heilige Geest verbindt ons aan elkaar. Degenen die wel wedergeboren zijn, maar niet de zekerheid van het geloof hebben, die hangen er een beetje tussen. Als ze in die toestand zouden sterven, zouden ze behouden worden. Dat geloven ze zelf niet, maar het is toch zo. Maar ze hangen er tussen. Want pas als het geloof, het zaligmakend geloof aanwezig is, dan pas kan God daar zijn stempel op zetten. Dan zijn ook zij gedoopt tot dat ene lichaam. En dat heeft een heleboel praktische consequenties. In eerste plaats, in vers 15 en 16. Alle leden zijn nuttig. Wat is dat al een heel eenvoudige en praktische en zinvolle boodschap? We hebben te maken met geweldige aantallen taken en bedieningen in de gemeente. Er zijn er die mogen preken en er zijn er die koffie mogen schenken. Er zijn er die in het pastorale team zitten en er zijn er die de tuin onderhouden. En Paulus zegt, ze zijn allemaal nodig. Als er een tuin is bij de kerk dan, hè. Of anders die de kerk schoonmaken. Of wat dan ook voor praktische zaken. Of die de technische zaken regelen. Of die zorgen voor de geluidsopname. Of voor de geluidsversterking. Dus de meest, wat wij misschien natuurlijke bediening zouden noemen, tot de meest geestelijke bediening. Het is een bediening die je van de Heere God ontvangen hebt. Hans van der Hoek, die dit werk al zoveel jaren doet, die is door de Heilige Geest daartoe geroepen. Hij zou misschien maar onwennig zijn als je dat tegen hem zou zeggen. En de mensen die websites beheersen, beheren waarop al die lezingen worden geplaatst, die hebben een bediening van de Heere God ontvangen. Ik krijg mailtjes uit Australië, uit Canada, van mensen die dankbaar zijn omdat ze al die lezingen kunnen downloaden. Maar ze moesten eigenlijk iets schrijven aan de webmaster, die dat allemaal regelde. Ik heb dat apart nog deel aan. Dat doen allemaal mensen die daar heel getrouw en ijverig mee bezig zijn. Die een bediening hebben in het Koninkrijk Gods. Ik zeg hier wat, maar die mensen zorgen ervoor dat het in Canada en Australië terechtkomt. En het zou bespottelijk zijn als de één in het Koninkrijk Gods, in de gemeente van God, zou zeggen: ach, jouw bediening is maar heel simpel en heel eenvoudig. Maar die van mij, dat is tenminste wat bijzonders. Het bijzondere van het lichaam is nu juist dat het als een eenheid functioneert. Al die leden harmonieus ten opzichte van elkaar. Maar als bepaalde leden zich erg belangrijk gingen vinden en zouden zeggen: nou ja, die anderen zijn eigenlijk overbodig, het gaat ook zonder die, dan zou het lichaam juist niet goed functioneren. Dat is de boodschap van vers 15 en 16. De hand of het oog is niet meer dan de voet of het oor. En niet alleen zijn ze allemaal nuttig, maar vers 17 tot 21 laat ook zien dat ze allemaal nodig zijn. Niet alleen handen en ogen en oren zijn nodig, zegt vers 17. Vers 18 en vervolgens maakt duidelijk: alle leden zijn nodig, elk op hun eigen plaats. En ik zou daarbij een heel praktisch woord willen richten aan al diegenen onder u die niet onmiddellijk kunnen vertellen wat hun bediening is in de gemeente van God. Of in het Koninkrijk Gods, als je het wat ruimer neemt, want als je het ruimer neemt, ook bijvoorbeeld in evangelisatiewerk, dan gaat het toch om toe te voegen aan de gemeente. Dus in zekere zin heeft elk van ons een bediening, althans dat is de bedoeling, in verband met het Koninkrijk Gods. Het punt is niet of u maar een voet bent, of maar een neus. Waar het om gaat is dat u überhaupt iets bent. Dat u überhaupt kunt vertellen vanavond, als dat van u gevraagd zou worden, wat uw bediening is. En als u dat niet weet, en vooral mensen die in hele grote kerken zijn, waar een klein groepje mensen zich de benen uit de naad loopt om al die taken te verrichten, en de meesten helemaal passief zijn, ja, dan is het voor een heleboel van die mensen verschrikkelijk moeilijk om dat te zeggen. Dan moet u daar maar eens goed voor gaan bidden. Dan moet u daar eens misschien maar met de leiding in uw gemeente over spreken. Want elke gelovige is nodig. Als u de bediening waartoe de Heer u geroepen heeft in de gemeente, ook al is die nog zo simpel, nou, ik heb al een paar hele simpele opgenoemd, dus u kunt niet zeggen, die bediening van mij die is vast niet interessant of belangrijk genoeg. Dan moet u goed bedenken, als u de bediening waarvoor de Heer u geroepen heeft niet uitvoert, dan komt de gemeente eraan tekort. Want ze zijn allemaal nodig. Elk heeft zijn eigen plekje in de gemeente. We kunnen ons niet veroorloven om te zeggen: nou, die zijn onbelangrijk, die kunnen we wel missen. We kunnen ze geen van ander missen. Tuurlijk, als je zou moeten kiezen, zou je, stel je voor dat je een vreselijke keuze moest maken, dan zou je van sommige lichaamsdelen makkelijker afstand doen dan van andere lichaamsdelen. Maar welke lichaamsdelen ook weggenomen worden, het lichaam zou niet meer goed kunnen functioneren. Niet meer zoals God het bedoeld heeft. Alle leden zijn nodig. God heeft ze, elk van hen, in het lichaam gesteld zoals Hij heeft gewild. Stel je voor dat zo denken, ja, die mensen die daar vooraan op de preekstoel staan, dat is nog eens werkelijk belangrijk. Dat is steeds voor het hele gemeente bestond uit predikers. En ten eerste zou het een dringen worden op die preekstoel en er zou niemand meer in de kerk zitten. Gelukkig dat je er in een gemeente maar een handvol van hebt. Eén is wel erg weinig, maar toch een handvol. Meer kan de gemeente niet aan, maar dat is ook niet nodig, want dan zouden al die andere taken niet gedaan worden. Dus ten eerste zou dat een geweldige overtolligheid geven, want er zouden er veel te veel van komen, meer dan we nodig hebben. Maar aan de andere kant, dat zou betekenen dat heel veel taken die misschien maar simpel of simpeler en eenvoudiger in onze ogen schijnen, dat daar niet aan toegekomen wordt. Terwijl die even goed nodig zijn voor het functioneren. En al helemaal dwaas zou zijn als sommigen zouden gaan neerkijken. Dus aan de ene kant heb je mensen met een minderwaardigheidscomplex die denken: oh joh, wat ik kan, dat is maar zo onbelangrijk. Ik vertel graag het voorbeeld van een zuster aan wie ze ook vroegen: wat is jouw bediening? Toen zei ze: ik kan eigenlijk niks, ik kan alleen maar bidden. Nou, dat heeft ze geweten. Ze leidt nou een gebedsteam van 40 mensen die elke week een hele nacht voor de gemeente bidden. Dus kijk maar uit wat u zegt. En andere mensen in die gemeente, die zei: ik kan niks, ik kan alleen maar handwerken. Nou, dat heeft ze geweten. Ze heeft nu elke week de zorg over 200 vrouwen die ze leert handwerken. Die ze tegelijkertijd van de Heer Jezus vertelt. En die na verloop van tijd allemaal successievelijk tot geloof komen en ook de gemeente binnenkomen. Het is ergens met Mozes tegen wie de Heer zei, wat heb je in je hand? Een dode stok. Want heeft God met die staf van Mozes niet wonderbare dingen gedaan? Wat jij in je hand hebt, geef het aan hem. Stel het hem ter beschikking en hij gaat er grote dingen mee doen. Wat een dwaasheid dus als sommigen zouden neerkijken, als de oog zou neerkijken op het hoofd, op de handen of op de voeten. Misschien dat Paulus hier al denkt aan een gave die blijkbaar zeer populair was in Korinthe aan de tongensprekers. Zoals je vandaag ook tongensprekers hebt die een beetje laatdunkend neerkijken op mensen die niet in tongen spreken. En misschien kunt u nog wel andere bedieningen bedenken waar mensen nogal mee in hun schik zijn. En waar ze een beetje neerkijken op anderen die zo'n bediening niet hebben. Paulus gaat daar heel scherp tegen in. Je zou kunnen zeggen, de hele boodschap van deze verse is nu juist dat er in de gemeente verscheidenheid nodig is. Zoals dat in het lichaam ook is. Stel je voor, zegt Paulus, dat het hele lichaam oog was. Hoe zou je dat dan moeten horen? Stel je voor dat het alleen maar voeten was, dan zou het fantastisch kunnen lopen. Aan alle kanten kon het lopen. Maar het kon ook alleen maar lopen. Het kon niet meer grijpen en zien en horen en ruiken. De verscheidenheid is zo belangrijk. We hebben maar één mond, dat is trouwens ook ruim voldoende. God heeft in zijn wijsheid besloten ons twee oren te geven, maar één mond. Stel je voor dat het andersom was geweest. Waarmee dus luisteren belangrijker is eigenlijk dan spreken. Maar zo is het, het is alles harmonie. Er is een grote verscheidenheid die God in harmonie gegeven heeft. En waarbij allen nodig zijn. Dus hier gaat het helemaal niet over genadegaven. Hand, oor, oog, voet, dat is geen genadegaven. Dat zijn bedieningen. Wat is jouw plek in het lichaam van Christus? Dat is hetzelfde als de vraag, wat is de bediening die God jou geschonken heeft, u geschonken heeft? Wat is de bediening die God u geschonken heeft? Als u dat een groot woord vindt, zeg dan, wat is de taak die u in de gemeente mag doen? Nou, als u zegt, ja, maar ik heb een groot gezin. Ja, dat kan wel wezen, maar er moet altijd zodanig geregeld worden dat er taken overblijven in het Koninkrijk Gods. Kinderen opvoeden doet iedereen die kinderen heeft. Als u zegt, ja maar ik verspreid traktaten in de straat, dat is mijn bediening. Nee, dat is geen bediening. Dat moeten we allemaal doen, we moeten allemaal evangeliseren in onze wijk. Dat doet u nog. Maar als u nou uw huis gaat openstellen elke week en als u een dame bent, een weekend en ochtend in de week ter beschikking stelt om vrouwen bij u thuis uit te nodigen en met ze te bidden en over de Heer Jezus te spreken, hé, dat gaat op een bediening lijken. Want die roeping hebben we niet allemaal. Zoveel dingen. Als u zegt, ik bid veel, dat is mooi, maar dat is geen bediening. Dat doen we allemaal als het goed is. Als het goed is. Getuigen, bidden, aanbidden, dat zijn allemaal dingen die alle gelovigen horen te doen. Maar dat zegt nog niet over wat uw specifieke taak is. Want wat u moet doen is een taak die anders is dan wat anderen doen. Er zijn er misschien nog een paar die diezelfde taak doen. Maar uw taak is anders dan de meeste andere taken in de gemeente. Dat is uw eigen kleine stukje dat u in de gemeente, of groot stukje, hoe je het noemen wil, dat u in de gemeente mag doen. Of daarbuiten de gemeente, maar dan is het toch altijd gericht op de verbreiding van het woord God, zei ik al, en het toevoegen aan de gemeente. Dit is zo belangrijk. Dit is zo'n mooi praktisch stukje. Als het gaat om gelovigen aan te porren, niet op elkaar neer te kijken, maar omgekeerd ook niet met een minderwaardigheidscomplex rond te lopen van ik kan niks, want dat is een regelrecht verwijt aan de Heere God. Die heeft u talent en vermogens gegeven, dat is nog niet uw bediening. Maar daarbovenop geeft hij u uw geestelijke bediening. Het is niet hetzelfde. We hebben allemaal natuurlijke vermogens. Als iemand niet uit zijn woorden kan komen, moet hij niet preken. Als iemand niet kan luisteren, moet hij niet in een pastoraal team plaatsnemen. Als iemand geen liefde voor zondaar heeft, moet hij geen evangelist worden. Nou ja, dat is eigenlijk al geen natuurlijk talent meer, liefde voor zondaren. Maar ik bedoel maar, er zijn een heleboel natuurlijke talenten die onontbeerlijk zijn, maar die zijn niet de bediening. De bediening is wat God daarbovenop geeft. Daarom hebben we niet alleen dominees een roeping nodig. We hebben allemaal een roeping nodig. En uw roeping is niet minder belangrijk dan die van de voorganger. Want ieder van ons, als het goed is, is geroepen tot zijn eigen bediening. En bepaalde roepingen zijn niet belangrijker of hoger of beter. Dat is een misverstand. Als u vertegenwoordiger bent of als u huisvrouw bent, dan hebt u daar ook een roeping voor nodig. Dan moet u net zo goed weten als die dominee, dit is de plek waarvoor God mij geplaatst heeft en waarin hij mij gesteld heeft. Dat is de taak die ik mag doen en moet doen, omdat hij dat opgedragen heeft. Vers 22 en 25 zijn een beetje lastiger. Daar gaat het over de zwakkere leden van het lichaam. Het lijkt erop dat Paulus daar een bijzonder denkt aan de inwendige organen. En de minder geëerde leden. Het kan zijn dat hij daarbij denkt aan de geslachtsorganen die wij dan ook bekleden zoals het hier staat. Terwijl de geëerde, de aantrekkelijke delen, dat zijn juist degene die we open en bloot laten zien. Maar de minder geëerde die we bedekken, dat heb je ook in de geweten. Je hebt dingen die naar buiten treden en die daardoor ook eer ontvangen, wat eigenlijk vaak onbillijk is, maar dat is nou helemaal zo als je aan de weg timmert. En trouwens dan ontvang je ook des te gauwer oneer als het verkeerd gaat. En andere mensen die krijgen nooit eer, want die doen hun werk volstrekt in de stilte. Onopvallend. Paulus zegt maar, voor God zijn ze allemaal even belangrijk. En dat is in het lichaam van een gewoon mens ook zo. De zwakkere organen, de minder geëerde organen, ze horen er allemaal bij. Ze vormen allemaal een wezenlijk onderdeel. En dan vooral deze boodschap, vers 24b. God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het mindere overvloediger eer gegeven heeft. Ik denk dat we straks voor de rechterstoel van Christus wel eens aardig op onze neus zouden kunnen kijken. Als we zien dat heel veel bedieningen die in onze ogen misschien nogal onooglijk waren, dat God daar bijzondere waarde aan hecht. Want hij zal ons niet beoordelen en belonen naar de hoogte van onze bediening, althans in onze ogen, naar het eervolle van bepaalde bedieningen, althans in onze ogen. Want datgene waarvoor hij je geroepen heeft, dat moet je doen, of het nou een eervolle of een oneervolle bediening is. Maar hij beoordeelt ons niet naar het eervolle van onze bediening, maar naar de trouw waarmee wij die bediening hebben uitgevoerd. En heel veel bedieningen gebeuren in de stilte. Dat zijn de minder geëerden, de onopvallende. Die zijn toegedekt. En straks zullen ze in het licht worden gebracht. En er zal wel eens kunnen blijken dat heel veel van dat soort zeer trouwe dienst die in de stilte is uitgevoerd, door de Heer heel wat hoger gewaardeerd wordt dan allerlei dienst die zich in het openbaar afspeelde, maar vermengd was met verkeerde motieven of met het zoeken van eigen eer of wat het ook mag zijn. Hij kent onze harten. Dus laat u niet ontmoedigen als u een bediening hebt die zich in de stilte, in het verborgene afspeelt. Waar u weinig eer mee inlegt, waar een hoop mensen niet eens van weten. Misschien vindt u dat ook maar fijn en goed, maar voor anderen is het misschien ja, weinig stimulans. Niemand ziet het, niemand moedigt je dus ook aan. En bedenk dan dat uiteindelijk degene die onze bedieningen zal beoordelen, dat zijn niet wij mensen, maar dat is de Heer zelf. Hij geeft die geweldige verscheidenheid, maar hij zal ook aan het mindere overvloedige eer geven. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam is, maar de leden voor elkaar gelijke zorg dragen. Kijk, als je allemaal je bediening uitvoert en je onthoudt dat die bedieningen allemaal gericht zijn op de ander. Moet je voorstellen wat een samenhang dat geeft in de gemeente. Geen enkele bediening is voor jezelf. Op het moment dat het voor jezelf is, is die bediening geestelijk al een mislukking. En het gevaar is zeer groot. Zeker als je een zeer opvallend op de voorgrond tredende bediening hebt, is het gevaar zeer groot dat je, als je niet oppast, jezelf meer gaat zoeken dan de ander. Maar elke bediening die geestelijk uitgevoerd wordt, is gericht op de ander. Dat betekent dus dat je enorm met anderen begaan bent. Zo kunnen we lijden met elkaar en ons verblijden met elkaar. Vers 26, als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Want ze zijn zo betrokken op elkaar. Dat anders dan in de psychotherapie waar je om 5 uur sloes maakt en dan ga je naar huis en dan vergeet je, probeer dat allemaal zo gauw mogelijk te vergeten. Dat hoort ook bij je professionaliteit, je mag je niet persoonlijk binden. Maar in de gemeente is dat heel anders, in het pastoraat is dat heel anders. Dan mag je wakker liggen van mensen aan wie je zorg besteedt en waar het niet goed mee gaat. We lijden letterlijk met elkaar mee. Want in de gemeente, verder niks geen kwaads over psychotherapie, daar gaat het niet om. Maar in de gemeente zijn we geen psychotherapeuten voor elkaar. Maar hebben we pastoren, mensen met een herderlijk hart die zorg dragen voor de kudde.
die met de kudde meelijden en die zich ook met de anderen verblijden. Maar dat is niet alleen de pastores, dat is voor ons allen zo. Als onze bediening gericht is op die anderen, bedoeld is voor die anderen, dan zullen we lijden met de lijdenden en ons verblijden met hen die zich verblijden. Als één lid wordt verheerlijkt, dan verblijden alle leden zich mee. En dat brengt ons tot het laatste vers voor deze avond. En u bent het lichaam van Christus. Dat is een plaatselijke gemeente tot wie dat gezegd wordt. Want denk erom, elke plaatselijke gemeente is een soort kleine, een kleine microcosmos waarin zich die hele wereldwijde gemeente weerspiegelt. Die wereldwijde gemeente is een abstract begrip. Het is belangrijk, het is concreet en tegelijkertijd abstract. We kunnen daar niet zoveel mee. Wat voor mij concreet de gemeente is, dat zijn de broeders en zusters met wie ik zondag samenkom. Dat zijn degenen aan wie mijn zorg besteed moet worden en die zorg voor mij dragen. Dat is voor ons concreet het lichaam van Christus. We houden altijd in het achterhoofd dat het lichaam van Christus een wereldwijd begrip is. Maar het concreet elkaar dienen en het concreet zorg voor elkaar dragen, dat is in het algemeen de plaatselijke gemeente. En jullie zijn allen afzonderlijk leden. Ieder met jullie eigen taak, jullie eigen roeping, waarin je alle glorie geeft aan de Heer en waarin je gericht bent op de noden van de ander. We moeten het hier onderbreken, het is te veel om het hele hoofdstuk te bespreken, want er komt nog een heel belangrijk gedeelte en dus moeten we het hier afronden. Maar ik hoop dat de kernboodschap, dat die goed is overgekomen. Weg met het individualisme. Op het moment dat ik versta dat het niet alleen maar gaat om de relatie tussen mij persoonlijk en de Heer, ook al is die erg belangrijk, maar dat ik er ben voor anderen en dat u er bent voor anderen. En die anderen kunnen tot ver buiten de eigen gemeente zijn, maar in de eerste plaats geldt dat uw eigen gemeente. Op het moment dat we dat gaan verstaan en we gaan zien wat de Heilige Geest ons daarvoor allemaal ter beschikking stelt, dan ziet u hoe rijk u bent. En u bent rijk gemaakt om anderen rijk te maken. God zegene zijn woord.